Maar halverwege, toen kwamen ze een aantal Duitsers tegen. Die zaten gewoon te vissen.
Die Duitsers waren aan het vissen?
Ja. En hun hadden ook een hengel bij zich of zo.
Goedenavond.
En ze wat gezangen. Nee, helemaal niet zo. Houdoe.
Dit is het verhaal van Grave. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Grave. En haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten, bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is Het Verhaal van Grave.
Welkom in de podcast Het Verhaal van Grave. We gaan weer terug in de tijd. Mijn naam is Peter Linders en vandaag de gast Jan Timmermans. En we gaan naar ongeveer 1939. Welkom Jan.
Dank je wel.
Grave, ik had in 1892 ging het laatste garnizoen weg uitgraven. En toen hadden ze zoiets van, we hebben voldoende verdedigingen gehad. We zijn in al die oorlogen geweest. Ja, en toen kwam de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dus dat, we hadden dat misschien toenertijd ook niet kunnen voorzien. Dat betekende dus dat we weer een garnizoen kregen naar Grave. Kan je er iets over vertellen?
Ja, kijk... Na 1892 komt de vestingwet. Men heeft toen gezegd, we hebben geen vestingen meer nodig. Als je geen vesting nodig hebt, heb je ook geen garnizoenstroepen meer nodig. Dus al het garnizoenstroepen gingen allemaal weg. En dat is een aderlating voor de Graafse gemeenschap. Niet alleen de winkels en zo, maar bijvoorbeeld een hele hoop officieren die waren lid van de sociëteit enzovoort enzovoort. Nou. Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die Hitler had bepaalde ideeën. En wij dachten, ja, dat gaat nooit gebeuren. Dat ging dus wel gebeuren. Ja. En toen moest Hazel van Kop daar een garnizoen onder andere.
Iets dichter bij de microfoon zo. Ja.
In Grave komen.
Ja.
Nou, en dat gebeurde dus met heel veel pijn en moeite. Burgemeester Fiek heeft daar bijzonder voor gevochten.
Ja, die heeft er echt voor gelobbyd. Hè? Dus die is naar Den Haag gegaan en zo van, nou, dat moet naar Grave komen.
Ja, en dat is ook gelukt ook. Ja. Aanvankelijk niet. Toen was alleen de politietroepen, die waren er. En daar komen we terug. Er was alleen een barak.
Ja.
Maar toen kwam dan die kazerne. Nou, de Graafse middenstand... En de hele bevolking waren daar enorm blij om.
Ja, die hebben ze echt binnengehaald, bejubeld, want het was feest.
Ja, je ziet het ook aan de foto's. Hè? Als het garnizoen binnenkomt, allemaal grote wimpels met welkom, we gaan de zoen, enzovoort, enzovoort. Hartstikke mooi om dat te zien.
Ja.
Maar de Graafse bevolking, die had ook nog wat geld voor een aantal diepe trommen. En die had het 5e regiment had die hard nodig.
Ja.
Want er komt, als er niks te doen is, dan gaan ze regelmatig met de muziek, met de trommen voorop, gingen ze een ronde maken door Graven. Dat was echt hartstikke leuk, ook voor de bevolking. Ja.
En hoe zijn die trommen geregeld? Wie heeft dat gefixt?
Dat was een initiatief van de dokter Kansers.
Oh, ja. de oude dokter Kansers.
Ja, oude dokter Kansers, Janus.
Ja, waarbij het beeld, zijn beeldenis zie je nog steeds in de Klinkerstraat, zo halve week.
Ja.
Bij Optiek het Pothuis.
Ja, zijn oude woning, hè?
Ja, zijn oude woning.
Ja,
ja, die was best wel belangrijk. Dus het garnizoen kwam weer naar Grave.
Ja.
Ja, de oorlog startte, en daar hebben we volop gehoord natuurlijk van Kees Vos. Bij de start van de oorlog...
Ik wil er even wat bij vertellen.
Ja?
Want ik heb het allemaal uit kunnen zoeken.
Ja.
Toen het 5e regiment wegging...
Ja.
Om plaats te maken voor een ander regiment... Toen gingen de trommen ook mee. Ja, dat was niet de bedoeling.
Oh, de trommen die geschonken waren, gefixt waren... of geregeld waren door Janus Kanters. Die zijn... dus toen hadden ze zoiets. Iemand was weer vergeten van dat ze geschonken waren... en bruikleen waren gegeven.
Ja, dus niet. Hè. Dus met heel veel pijn en moeite kwamen die trommen weer terug.
Naar Grave.
Toen werden ze gebruikt door de harmonie. Toen bleek dat de trommen niet helemaal goed waren. En in 1974 zijn die overgenomen door de kloveniers. En die gebruiken wij nog steeds.
Zijn het die trommen die we bij de kloveniers hebben?
Ja, die.
Dat weet haast niemand, dat het uit die tijd kwam.
Ja. Ze staat nog ergens in de zijkant van die trommen. Staat erop wanneer ze zijn geschonken door wie.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, dat is toch wel zo'n wetenschapsvaardigheid wat niemand weet. De oorlog is begonnen. Het was natuurlijk door die dreiging moest er ook iets gaan gebeuren, ook met de bevolking.
Ja.
Dus burgemeester Fiek die riep een evacuatie uit.
Ja. dat is allemaal goed geregeld. Waarom? Omdat Graven in verband met de Maasbrug wel eens een frontstad kon zijn.
Ja.
Nou, als je een frontstad bent in het begin van de oorlog, dan moet die bevolking die moet daar niet door lijden. Dus er was maar één oplossing, ze moesten weg.
Ja. Het is een behoorlijke operatie geweest.
Ja, een hele goede operatie. De bevolking ging met name naar Nuland en naar Hees. En die instituten die gingen allemaal richting Eindhoven.
Hoe ging dat met karren ja. lopend?
Ja, precies. Ja.
Want er waren natuurlijk geen vrachtauto's in die tijd.
Waren wel nauwelijks. Maar die vrachtauto's die werden ook ingepalmd door legeren.
Ja, ja. Voor de verdediging moest natuurlijk een troepenverplaatsing en materieelverplaatsing plaatsvinden. En dat gebeurde allemaal eind 1939 dus. Of eigenlijk al in 1940. Net voor de oorlog. 10 mei 40 begon die evacuatie. Ja. En er waren nogal wat gezinnen die gingen die kant op.
Ja.
Wat kan je vertellen over die evacuatie naar met name Nuland?
Ja, met Nuland dan is voornamelijk de familie De Rijk en de familie De Klein. Die hebben daar enorm veel geleden. Aanvankelijk werd de familie De Rijk werd ondergebracht bij de familie Zwaardenburg. Mm-hmm. Single 1 in Nuland. Groot huis. En ze kregen dan één grote kamer. De familie de Klein. Er waren familie van elkaar. Die woonden samen in de Scheerstraat. En die hadden een ander huis. Maar dat was vlak langs de Rijksweg. En daar gebeurde ook natuurlijk van alles. Ja, dit is ook, volgens mij ook niet zo lang. Dus die gingen naar de familie de Zwaardenburg, mogen wij hier ook bij komen? Nou, die twee families die zaten in die grote achterkamer. Die dachten dat ze daar veilig waren. En normaal is dat ook zo. Maar een Duitse bommenwerper, die komt laag over. En die vergisten zich in een stuk materieel. Zij dachten dat dat kanonnen waren, maar het waren melkbussen.
Het waren melkbussen?
Ja. En die hebben daar twee bommen neergekwakt. Ja. De ene precies op die kamer waar de hele familie van de Graafse evacueerd zaten. En de andere in de tuin. En daar zijn ook een aantal Gravenaren omgekomen.
Zo.
En er waren er totaal 11.
Dus het was niet de bedoeling, zeg maar, dat ze vermoord zouden worden. Ja. Het is eigenlijk een vergissing geweest. Omdat de Duitse vliegtuigen dachten dat daar een geschut stond.
Dat zeggen de Duitsers.
Ja, oké, dat heb je ergens natuurlijk.
Ja. En die mevrouw De Rijk, die was hoogzwanger, die mocht daar niet in het huis komen. Want als zij daar ging bevallen, ja, dan weet je niet hoe ze dat moeten gaan aanpakken. Die heeft een tijdje buiten gezeten en is uiteindelijk terechtgekomen in een nonnenklooster, ook in Nuland. Dat is de enige overleden.
Dus de enige overlevende van die familie.
Ja.
De namen staan op het monument op het Torenpleintje, dus bij het carillon.
Ja.
En daar zie je ook de leeftijden. En dan schrik je een beetje van dat het... dat zijn eigenlijk de enige slachtoffers. Ja, het zijn natuurlijk nog wel misschien meer slachtoffers.
Ja.
In ieder geval vanuit die eerste beginperiode in 1940.
Ja.
Evacuatie. Die evacuatie, daar kwam een sein is veilig. Want na die bommen die gegooid werden, dat was natuurlijk heel erg triest. De geëvacueerden zijn weer terug naar Graven gehaald. En weer terug naar hun huizen. En dan kwam een soort sein is veilig. Maar ondertussen waren de Duitsers in Graven.
Ja, dat viel erg mee. Viel erg mee. In het begin... toen was de mentaliteit van de Duitsers, als ik bijvoorbeeld iets ga kopen, dan moet ik dat ook gaan betalen. Er is ook vrij weinig is er gejat. De burgemeester heeft alles en nog wat gedaan om te kijken waar zijn er spullen gestolen. En dan mocht je dan opgeven wat je dan ook dacht dat er gestolen was. En dan kreeg je dat wel of niet terug. Meer niet dan wel.
Ja.
Omdat zij konden ook niet bedenken, is dat waar of is dat niet waar?
Nee, precies. Zo een klein beetje weer deze kant op. Interessant natuurlijk, want burgemeester Fiek was echt een beschermheer van de stad. En die heeft, kordaat opgetreden en heeft ook wat weerstand gegeven aan de Duitsers. Ik kan me nog... er was natuurlijk... iedereen moest leven. Ook op de kazerne werd er spullen geleverd. Ook door Graafse ondernemers.
Ja.
Ik kan me verhaal herinneren. Dus, of tenminste, ik heb dat verhaal natuurlijk ook gehoord. Overlevering. Mijn opa heet Piet Linders. Nou goed, we hoeven niet over de bijnaam te hebben. Ja. Dat valt iets minder goed in de familie. Maar er was nog een Piet Linders in de Reek. En er was een moment dat er Duitse soldaten die werden ziek. En dus die commandant van de kazerne, die riep de melkboer Piet Linders op. En dus er kwamen twee mannen, die kwamen richting de kazerne. Ook enigszins natuurlijk zenuwachtig, maar ze wisten ook niet zo goed wat er aan de hand was. En dus ze moesten zich gaan verantwoorden of zij daar baat, of dat ze daarbij een sabotagezaak, ja. Sabotage hadden gedaan om die melk zeg maar zuur te leveren. Toen vroeg die commandant van nou ga zitten, je weet wel hoe dat dan gaat, ja. Zeg maar met die hiërarchie. En namen? Piet Linders. En naar die andere namen? Piet Linders, nou, die werd boos. En die had zoiets van, nou, je zit me voor de gek te houden. Maar ja, dat was natuurlijk echt zo. Nou ja, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Maar goed, dat eventjes. In feite, het leven ging weer door.
Ja.
Kan je iets beschrijven vanuit jouw aantekeningen, wat je hebt onderzocht, hoe dat leven eruit zag in die tijd?
In feite, kijk, er kwamen natuurlijk allerlei Duitse eenheden. Was eigenlijk geen echte vechttroepen daar zo.
Nee.
En die gingen regelmatig door graven heen. Ik ken een verhaal de jongens van Ketterings, die moesten dan de mis dienen, omdat er een hele zo'n bataljon gingen naar de kerk toe.
Die gingen naar de kerk, naar Elisabethkerk.
Ja.
En dan moest natuurlijk een mis op. Of er een Duitse pastoor kwam? Of,
ja, alles. Ja. Alleen de
missienaars.
De missienaars en de orgeltrapper.
Ja, dat waren gravenaren.
Dat waren gravenaren. En ja. dat gebeurde gewoon.
Maar dat marcheerde dan richting de stad. En, ja. En dat waren niet, was niet tegelijkertijd dat de Graafse bevolking naar de kerk ging.
Nee.
Op andere momenten.
Ja, ja.
Ik heb ook wel eens een foto gezien van dat er een hoop jeugd, Hitlerjugend, door de stad heen ging. Waar kwamen die dan vandaan?
Ja, dat is een beetje een triest verhaal. In die woning, daar woonde vroeger Betje van Leeuwen. En dat was een Jodin.
Hmm.
En die woonde samen met haar broer, Levi. En Levi was gewoon gestorven, zou ik maar zeggen. Is ook begraven op de Joodse begraafplaats.
In Graven.
En Betje, die kreeg dus een berichtje van de burgemeester dat zij zich moet gaan melden in Westerbork.
Hm.
Ze is ook naartoe gegaan en daarna is ze ook onmiddellijk is afgevoerd naar Sobibor en daar is ze ook onmiddellijk is ze daar vermoord. En toen het huis vrij kwam, toen kwam daar Van der Rest, dat was de voorman van de NSB'ers, en die heeft dat huis gekocht.
Hm.
En daar kwamen grote luidsprekers, die kwamen daar. En dan schalden die Duitse marsen, die gingen daar door de Gassenstraat, door de Hamstraat.
En welke straat was dat? Waar dat
was de hoek van de Gassenstraat en Hamstraat.
Ja, de Gassenstraat, Hamstraat. Oh, in de Hamstraat, zeg maar.
Ja, daar. Ja,
ja, dus ja. Richting, richting de Hoompoort.
Waar nog haar Stolpenstein ligt.
Oh ja. Ja.
En daar kwam, op gezette tijd kwamen daar de Hitlerjugend. En die gingen dan gewoon de graaf in en dan kwamen ze terug en dan die zangen en dan gingen ze ergens anders naartoe.
Ja, en die waren gelegerd ook?
Ergens anders, niet in graven zelf.
Niet in graven zelf. Oké. Je had het over, kwamen Duitse troepen, dus naar de generaal Bondskazerne. Ja. Die was ook zo'n beetje net af. Of die is misschien
in het begin niet, hè?
Nee, die is afgemaakt.
Ja. Toen zij binnenkwamen, toen hebben ze overal gezeten. En na vrij korte tijd, toen kwam... Dat is niet waar. Dat gaat over Veert en Erie. Die hebben dus eerst in graven zelf gezeten en daarna bij de Bondskazerne. Toen die weggingen, toen hebben de Duitsers meteen de generaal Bondskazerne overgenomen.
Ja, en die is in orde gemaakt. Wie zaten daar zoal?
Nou, daar zaten, moet ik even de speakbriefje erbij halen, want er zat van alles in. Het begon met de Tweede Marine Kraftwagen Einsatzabbildung.
Dat klinkt marine, denk ik van, heeft dat met de Maas te maken? Of?
Nee, die zijn later naar de Balkan gegaan.
Oh, okay.
Dan praat ik over 42-43. Wat er daarvoor was, dat wisten we niet.
Nee.
Wat we wel wisten, dat is de ortscommandant. Dat was een hauptman Fischer. En die had eerst zijn bureau op het stadhuis. Later is hij dan, dat vond hem niks, want er zat natuurlijk ook iets van het gemeentebestuur. En later is hij overgegaan naar het huis vlak naast Zandpoort.
Aan de rechterkant, linkerkant.
Ja, van de Elisabethstraat uit rechts.
In rechterkant, ja. Een mooi, mooi huis.
Ja. Daarnaast kwam de Kriegsmarine, begin 1944. En die waren bestemd voor de kustverdediging als de Duitsers ooit ergens naar de Zeeuwse kust konden gaan om de troepen die Nederland en Europa gingen bevrijden, om die daar op te vangen.
En die werden hier geparkeerd?
Ja.
Even voor een tijdje.
Die zijn er maar even geweest. Daarnaast kwam ook een aantal eenheden voor de vlak. De vlak waren de grote mitrailleurs die op de bunker zaten.
Oh ja.
Bij de Maasbrug.
Ook hier op de kazematten. Hadden ze ook eentje bovenop.
Ja, aan de andere kant ook. Hè.
Ja, die stond er bovenop, die vlak.
Ja. En die waren gelegerd in het hotel Het Wapen van Graven. Want anders moesten ze helemaal naar de kazerne toe en dat was vlakbij.
Ja, dan konden ze van daaruit naar de brug marcheren.
Ja, precies.
En weer de wachten afwisselen, zeg maar.
Ja. Exact. Nou, dan komt de Landesschütze Abbildung Bataillon 1-6. Nou, dat waren 1350 man. Maar dat waren, wat ik net al zei, dat waren vanuit de inlichtige poot. Kwam naar voren. Daar waren mensen met manke benen, met een bokkel, met één oog, met één arm. Dat was helemaal niks.
Nee, dat waren niet de meest inzetbare lieden, zeg maar. Dus het, zeg wel als het afvoerputje, maar het klinkt een beetje oneerbiedig.
Maar van die 1350 waren er 400, die waren gelegen in het rustoord. Want er was te weinig plaats in de kazerne. Maar die waren pas 3 maanden in dienst. Ik wist ook niet waar we het over hebben. Nou.
Nee, dus daar had je ook niet zoveel last van.
Ook niet, nee.
Nee, en er was nog een groep. Ja, dat was wat. Dat was die SS-eenheid. Die kwam later.
Exact.
Ja.
En dat waren hele fanatieke lui.
Ja.
Ik heb dat hele verhaal gehoord van de zoon van burgemeester Fiek. Die waren ook in hun huis. En dat waren echt lui die probeerden nog met hun eenvoudig geweertje te voorkomen dat Market Garden die parachutisten ging droppen aan de overkant van Maas.
Die hebben nog eventjes wat weerstand geboden, maar dat was natuurlijk tegen die enorme hoeveelheid militairen die naar beneden kwamen, was dat niet te doen.
Waren ze heel snel weg, hoor.
Maar je had dan zeg maar zo'n tussen de 1500 en 1800 militairen, Duitse militairen die gelegerd waren. En die gingen naar de kerk. Die moesten gevoed worden. Dus dat was natuurlijk wel een soort economisch verkeer.
Ja, ja.
En dat kon niet anders. Hè. Mensen moesten ook leven in graven.
Ja, het leven ging gewoon door.
Maar zat daar een enorme druk op. Nee. Dus dat viel wel mee in graven. Dus na al die eeuwen dat wij plat gebombardeerd zijn en dat er niks meer over was, viel eigenlijk de Tweede Wereldoorlog in graven nog wel mee.
Ja.
Nou ja, in ieder geval wel mee. We hebben natuurlijk wel nogal wat gravenaren dus die afgevoerd zijn.
Dat waren als eerste de mensen die geëvacueerd zijn.
Ja.
Dat had eigenlijk niks met graven zelf te maken.
Nee.
Maar in de oorlog zelf, dan zijn er nog een aantal mensen die zijn omgekomen door niet zozeer de troepen die in graven gelegerd waren. Bijvoorbeeld de splinterbommen.
Mm-hmm.
Zou ik 4 mensen om het leven gekomen. Plus nog een keer 7 Engelse militairen. En voor de rest heb je toch hier en daar wat bijvoorbeeld bij de Dolle Dinsdag. Een van die soldaten die zag het helemaal niet meer zitten. En die heeft gewoon een fietser die van het veld op het dijkje afkwam, heeft gewoon doodgeschoten.
Doodgeschoten.
Nou, dat soort dingen die gebeuren.
Ja, Dolle Dinsdag was dus na de bevrijding. En,
voor de bevrijding.
Ook net voor de bevrijding was dat.
4 september.
Ja, 4 september. Dus net voor de bevrijding. En die was een beetje wous. Maar goed, heeft wel iemand het leven gekost. Burgemeester Fiek die had een belangrijke rol voor de oorlog voor graven, maar ook tijdens de oorlog.
Ja.
Want ja, hij werkte niet van harte mee, zeg maar. Nee.
Dat zijn allemaal, als je hebt over een burgemeester, als je het hebt over de baas van de politie, dat zijn mensen die moeten voor zichzelf eerst overwegen, blijf ik wel of blijf ik niet? Blijf je niet, dan moet je aangeven dat er een NSB-burgemeester komt of een NSB-politieman. Nou, dat willen ze sowieso niet. Nou, zowel de man van de marechaussee en de politie, die bleven, en ook de burgemeester.
De burgemeester, die was burgemeester vanaf 1919.
Ja.
Dus hij was geliefd in Grave. Hij is zelfs door de kloveniersgilde is hij ontvangen.
Ja.
Ja, dus dat, ja, als je dat dan ja, bent, dan ben je geliefd.
Wat moet je weer?
Ja, jij weet het als koning, huidige koning. Maar hij verzette zich behoorlijk. En daarvoor werd hij door de Duitsers niet geliefd.
Nee. Dat is ook begrijpelijk. Ja. Want er waren een aantal collectes die men met name voor de frontzorg. Mm-hmm. En dus frontzorg, dat was een soort Duitse organisatie die geld wilde hebben voor de NSB'ers die met de SS in het Oostfront moesten gaan vechten.
Ja, dus de Duitse troepen die hadden een collecte in Grave.
Overal.
Overal, maar in ieder geval in Nederland. Ja. Om, en er werd gecollecteerd om de NSB'ers te voorzien van middelen of zo. Weet ja, of wat.
Geld.
Ja, geld. Ja,
En jassen en goede schoenen en dat soort dingen.
Nou, daar werd niemand enthousiast van.
Nee, wat ze deden, en dat begrijp ik wel. Als eerste moet jij zorgen dat je geld kunt krijgen van de burgemeester, van de notaris, van de artsen enzovoort. Als die nou hebben gezegd van, nou, daar geven geld aan, dan kan de rest van de goede gemeente niet zeggen van, nou, doe je maar niet mee.
Nee.
Nou, als eerste zei de burgemeester, daar ga ik geen geld aan.
Nee, doe het niet. Ik werk hier niet aan.
Nee, helemaal niet. Nou, toen dat bekend werd, toen kwam er een andere, er was een vooraanstaand NSB'er gegraven. Die zei toen tegen die burgemeester, en wat zeg je nou van die jouw ambtgenoten in Zeeland, want die hebben gezegd, luister, ik ga de Nederlanders niet dwingen om ingezet te worden voor het graven van de loopgraven die de Duitsers dan moeten gaan gebruiken als vanuit Engeland de geallieerden deze kant op komen. Dat verrek ik. Nou, zei Fiek, ik ook.
Ja.
Doe sowieso niet.
Ja, dat was een valletje. Dus was vooropgezet. Ja. Om ook een beetje uit te lokken van hoeveel verzet heeft deze burgemeester. Ja, ja en dat, ja, dat kwam een moment dat het niet geaccepteerd werd.
Ja, precies. Die man heeft dus aangegeven in de bos, deze burgemeester die deugt niet. Toen kwam er een...
Vanuit zijn optiek deugd.
Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Vanuit NSB optiek.
Ja, en ja. Toen kwam er op 3 februari 1944 kwam er de Duitse officier. Die meldde zich, wat was dat? Die belde aan bij het gemeentehuis. De burgemeester ging zelf openmaken. Die wist dus dat hij gearresteerd zou gaan worden. En die zei tegen de secretaris van, ik moet even mee voor een gevoel, maar ik ben vanavond weer terug. Nee, heeft me nooit meer teruggezien.
Ja, hij werd afgevoerd naar Sertogenbosch waarschijnlijk.
Nee, de Vught.
Oh, al direct naar Vught.
Als eerste moest hij daar even gehoord geworden, ja. Ergens in de bos. Maar in de Nijmegen geloof ik. Maakt niet uit.
Ja.
En daarna ging je door naar Vught. Toen de geallieerden deze kant op kwamen, toen was het te onveilig voor Vught. Vught is geëvacueerd, is allemaal doorgegaan naar Dachau en daar is hij overleden.
Ja, dus via Vught is hij in Dachau gekomen, ja. En uiteindelijk is hij overleden. Is ook bekend hoe die overleden is?
Ja, ja. Het was op 9 maart 1945. En bij het geminste of gereendste wat je gedaan hebt tegen de Duitsers, dan kreeg je stokslagen. Hm. Als een soort huif gemaakt, dat boek naar beneden toe, dan gaan liggen. En ja. Die Duitsers die gaan dus een aantal stokslagen geven op je billen, ja. Maar ook op de nieren.
Ja.
En als het even kan op de nieren. Nou, ja. Hij heeft dus een ernstige nierziekte daarvan gekregen. Had ook nog hongerudeem. En daarvoor is hij overleden.
Nou, verschrikkelijk.
Ja, ja,
ja. Ja, een held dat hij zich zo heeft verzet. Want het valt natuurlijk niet mee in zo'n ambt. Er zijn natuurlijk zat anderen die een beetje mee zijn gaan flowen met de Duitsers. En nog steeds wordt hij herdacht.
Ja.
Jaarlijks op 4 mei. Want naast het oude stadhuis is een herdenkingsplaat.
Ja.
Ja, bijzonder.
Ja,
en zijn zoon leeft nog, heb je wel eens
gehoord. Ja.
Ja, dat was allemaal tijdens die eerste jaren. Uiteindelijk, ja, hij is, wanneer is hij weggegaan of afgevoerd? Welk jaar was dat? Dus dat de burgemeester Fiek werd afgevoerd?
Op 3 februari 1944.
44, ja. Dus was al bijna aan het einde van de oorlog.
Ja. En Graaf was al bevrijd toen, hè?
Ja.
Ja. Hij heeft allemaal niet mee kunnen maken.
Hij was niet de enige die verzet pleegde in Graven. Ja, er waren toch nog wel een aantal Gravenaren. Nou, die durfden het om de Duitsers niet alleen niet naar te luisteren, zeg maar, wat er opgelegd werd. Maar ook zelfs sabotageacties te organiseren.
Ja, ja, ja.
Zijn er een paar die zijn, je hebt het uitgezocht, hè?
Ja, ja.
Er zijn een paar bijzondere bij.
Ja, ja, ja. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat een aantal mensen die vroeger in de oorlog in het verzet hebben gezeten, daar niet meer over praten.
Nee.
Aan de ene kant, ze hebben heel veel meegemaakt. Aan de andere kant, alsof misschien nog erger, de oorlog was voorbij en die gingen gewoon hun oude beroep weer oppakken. En dan met een sollicitatie werd gezet. En wat heb je gedaan met de oorlog? Ja, ik heb in het verzet gezeten. Haha, heb je er papieren van? Nee, natuurlijk niet. In de oorlog, bij het verzet, werd nooit iets op papier gezet.
Nee.
Nou, dan ben je weg.
Ja.
Dus die hebben zo zwaar de P ingehaald van, nou ben ik in het verzet geweest en nou krijg ik mijn baan niet eens meer terug.
Nee.
Dus die hebben ook nooit meer iets gezegd over het verzet.
Nou, heel die administratie was natuurlijk een rampzalig.
Ja.
Dus mensen zijn verkeerd beoordeeld geweest die wel weerstand hebben geboden. Ja. Het is natuurlijk 80 jaar geleden onderhand bijna. Dus die mannen als ze 20 waren, die zijn bijna vertrokken nu.
Of... Ja, maar dat waren ook jonge lui die denken, ja, god, dat moet iets gedaan worden. Ja. Kom op, zeg.
Ik heb er één naam, die heb ik al vaker gehoord. Er zijn er natuurlijk meer. Jan van Hees, wie was dat?
Ik wil beginnen met Frater Aloysius.
Frater Aloysius, ja, ook een bekende naam.
Ja.
Hij woonde hier vlakbij.
Ja, hij was hoofd van de school, van de jongenschool.
Jongenschool, ja. En dat bevond zich waar nu, zeg maar, de Albert Heijn en zo. Dus,
nee, waar de tandartsenpraktijk.
Oh ja, daar. Iets verder door.
Op de Trompetstraat.
En waar was de ingang dan?
Oh, ik ben niet op de Trompettenstraat. Ik wel, hè?
Ja, Trompettenstraat, oké. Okay.
Die was ongeveer ter hoogte van de lunetten. Halverwege, zou ik maar zeggen. Dat was één grote muur daar, hè?
Het was één grote muur, want je ziet daar nog zo'n bordje staan. Iemand heeft een foto neergezet. En daarvoor, wat bevond zich dan voor richting de stad? Was dat dan het Henricus?
Dat waren de gebouwen van Henricus zelf.
Oké, okay. En daarachter bevond zich dan...
De school, naast de school was de kapel. Daar...
Ja, zeg maar bij de tandartspraktijk, daar kon je naar binnen.
Ja, precies.
Ja. En daar zat Frater Aloysius, zeg ik het goed?
Ja. En die heeft van alles nog wat gedaan. Maar het jammer is, er is wel wat van bekend, maar dat zit in het Moeierhuis in Tilburg. En ik ben al zo vaak daar geweest en ik heb dat pakketje van Frater Aloysius nooit te pakken kunnen krijgen.
Nee.
Ik ga het nog een keer proberen,
ja.
Want het heeft grote banden en weet ik al allemaal. Had keurig net eens opgeschreven, maar we krijgen het gewoon niet. Maar die heeft erg veel gedaan.
Maar ik heb een verhaal over dat er een actie was en was hij uiteindelijk ook bij betrokken, het weghalen van motoren.
Ja, ik ga, daar was ook Jan van Hees bij betrokken.
Ja, pak jij de volgorde maar. Nou, ja.
Kijk, Jan van Hees, dat was een hele aardige jonge vent en die dacht, ja, er moet iets gedaan worden.
Wat deed hij in de vooroorlog? Wat was zijn...
Hij was eigenlijk boekhouder.
Oh.
Ja. Hij heeft ook na de oorlog weer opgepakt.
Stille wateren, diepe gronden.
Op een gegeven moment toen zat Jan van Hees, hij zei, wacht eens even, er zit een Duitse munitieboot in de haven.
En de haven is waar nu de nieuwe haven...
Ja, de nieuwe haven.
Dus bij Catharinehof, daar zeg maar...
Exact.
Daar zo.
En er zat een bepaalde bewaking aan boord. En toen zei Jan, wat kan ik nou doen aan die marineboot? Die moet gewoon zinken.
Ja, niet wetende van wat de gevolgen waren.
Dus hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. Hij moest natuurlijk in zijn zwembroek daar naartoe. Had die Toon van den Broek op die ark daar.
Ja.
Die was dus op dat moment ook deelgenoot.
Die woonde daar, dus ja. op een ark. Ja. Ja.
En daar heeft ze zich omgekleed. En dan gaan ze gaan zwemmen naar die munitieboot.
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk spannend.
Ja, had je zo'n grote boor.
Ja.
Had niet in de gaten gehad.
Een houtboor.
Ja.
Zo'n die zo met de hand. Die had hij bij zich. Ja. Ja.
En hij had gedacht, nou, dan ga ik helemaal naar beneden toe en ga ik boren. Had niet gerekend dat de opwaartse druk was.
Ja, dus dat hij zich nergens aan kan vasthouden. En dus hij in zijn zwembroekje. Ja. Dus door die haven heen. In het donker. En dan een munitieboot die bewaakt werd. Ja. In het donker met een houtboor om onder water die dus, boor zo aan te zwengelen.
Helemaal niks.
Dus hij had zoiets van, ik wil een gaatje boren en dan zinkt die boot. Misschien maar goed ook dus dat het niet gelukt is. Je weet niet wat de gevolgen waren.
Maar gewoon zoiets. Dat soort dingen gebeuren dan.
Maar dat zijn wel acties. Ja. En daar werd natuurlijk wel over verteld.
Natuurlijk, daarna.
Ja, want ja, het is natuurlijk een held. Hè. Ja, hij heeft in ieder geval geprobeerd. Ja.
Wat hij wel heeft gedaan, hij kreeg een klein baantje bij het distributiekantoor in de Boreel de Monjoostraat.
Ja.
Daar werden natuurlijk de bonkaarten werden dan verdeeld. Hè.
Is dat in het huis waar de Boreel, of hoe het nou?
Ja. Dat is nou weg, hè?
Ja.
Ja, nou. Die later gekomen, dit was ervoor.
Oh, waar nu die, zeg maar, die garages staan. Ja, dus achter het hotel.
Hij heeft van alles en nog geprobeerd om daar een soort overval te gaan krijgen. Van alles en nog wat gebeurt. En dat lukte niet en dat lukte
maar
niet.
Maar hij werkte daar.
Hij werkte daar. Ja. Maar er waren een aantal anderen waarvan men zei, ja, daar moet je in de gaten houden. Die zit aan de verkeerde kant en die zit aan de verkeerde kant. Dus dat moet heel, heel subtiel worden geraakt. Maar dan nog, hè, dan nog... Er waren soms hele verzetsgroepen die kwamen daarbij. Met name een broer van Johannes Post uit Drenthe. Die kwamen er ook bij. Ja, ze even vergeten dat ze wilden dus binnenkomen via een schuurtje daar zo. Maar niet in de gaten gehad dat een stukje land.
Ja.
Daar zat een overkapper op.
Mm-hmm.
Dus maar dan, ze konden niet in. Ja, jammer dan.
Oh, het was eigenlijk verkeerd ingeschat. En uiteindelijk kon... Dus het was een overval op het distributiekantoor wat niet gelukt is.
Drie keer heeft dat gedaan.
Oké.
Okay. Toen hebben ze geprobeerd daar nou brand in te stichten. Ja. Nou, dat was ook al gedaan. Maar dat was eventjes een beetje brand. Ja. Klaar, af. Nou, ja. Dus hij kwam de volgende morgen dan. Een brandlucht. Ja. Dat was wat aan de hand.
Ja.
Hij was zelf bij.
Maar uiteindelijk is er wel een overval geweest of ook
nee,
helemaal niet?
Nee.
Maar dat hij in die tijd niet opgepakt is, want het is natuurlijk...
Beetje mazzel. Wat hij wel heeft gedaan, heel veel courierswerk. Mm-hmm. Ze gingen per trein, met de fiets, te voet, overal waar naartoe. In heel Nederland. En dan moet je wel zorgen, met name in de trein... Dat je zorgt dat je niet bij die Duitse controle terechtkomt. Hè? Ja. Want ze hadden natuurlijk van alles nog wat bij zich. Hè? Ook daar heeft hij weer echt massa gehad.
Ja, superspannend. Ja. Gevaarlijk.
Ja.
Ja.
Maar dan had je nog wat.
Oh ja, je hebt er nog eentje.
Ja,
dus
ik heb er nog een paar.
Oh, daar heb ik wel iets over gehoord. Volkel.
Ja. In Volkel, daar startten die bommenwerpers. En die hadden natuurlijk een aantal bommen die ze op een of andere plek neer wilden zetten.
Even terug, dat vliegveld was in bezit van de Duitsers.
Duitsers.
En voor de oorlog van Nederlanders. Nee, dus ja, het is altijd een soort militair vliegveld geweest.
Ja. Nou, ze hadden gedacht, ja, we moeten op een of andere manier zorgen dat misschien een etmaal, dat er die bommenwerk niet op kunnen stijgen. Nou. Hadden ze gezien dat in die weilanden een stuk of 10 enorm grote strobalen. En die strobalen die moesten uiteindelijk door naar Duitsland toe. Hebben ze gedacht, we moeten een of ander systeempje zien te bedenken dat wij al die strobalen tegelijkertijd de hens inzetten. Nou, het is ook gelukt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, dat was inderdaad een etmaal dat die bommenwerf niet op konden stijgen.
Nee.
De volgende dag weer wel natuurlijk. Ja. Dus ja, wat levert dat eigenlijk op?
Heeft dat represailles gehad? Nog door de Duitsers? Of is dat,
nee, daar
weet je niks van. Ja, die had ik inderdaad ook al gehoord.
Maar nou ga je naar die...
Ja, daar ben ik nieuwsgierig. Ja, ik vind dat natuurlijk een spannend verhaal. Ja. Ook omdat Alouis daarbij betrokken is geweest.
Ja. Nou, ja. En ze hadden in de gaten gehad dat in het huis, in de Lovendaal-singel, daar heb je een souterrain. En dat was van de rest. En van de rest was de voorman van de NSB. En in dat souterrain hadden ze 4 motoren, hebben ze gejat. Hm. En dus zaten daar om een of andere reden, die moesten nog ergens naartoe gebracht worden. Ik zei, ja, wij kunnen toch met een man of 4 die motor wel uit de souterrain halen. Maar die moest natuurlijk wel de rijksweg over. Hm. En in die rijksweg, daar stond enorm veel, dag en nacht, militair verkeer en noem maar op. Nou, zijn ze daarachter gegaan met Flip Raak, Jan Arts, Piet Vergemert en Jan Burghout.
Is dat Jan Burghout die later in de Maasstraat heeft gehoord?
Ja, ja. Ja,
die ken ik nog.
En zij kwamen eraan, hartstikke in de nacht, naar beneden gegaan, alles was dicht. Nou, op een gegeven moment een soort breekijzer, raapje,
ja.
Werd niet gealarmeerd van de eigenaar.
Ja.
Dus iemand, hupsakee, naar binnen toe, deur open, al die motoren. Die moet dan van die motoren, die moesten naar boven toe.
Omhoog de helling op, ja, dat is zwaar ook. Ja.
Met z'n tweeën, dat lukt ook nog wel. Ja. Dat was allemaal kiezelstenen. Nou, geen allemaal goed. Dan kwamen ze daar boven met die motoren. Die gingen dus naar de rijksweg toe. En hoe het allemaal geregeld is, ik weet het allemaal niet. Maar zonder problemen konden zij... die pauzes van die zware kolonnes onderbreken. En dan, hupsakee, 1, 2, 3, 4. Toen kwamen ze aan de andere kant. En,
er kwam alsmaar verkeer, ja, zeg maar, langs.
Met name Duitsers, hè?
Ja. Ja. Ja, dat waren Duitsers, maar geen Engelsen. Nee, in die tijd.
Nee. Uiteindelijk zijn ze toch die 4 motoren hebben ze op verschillende plaatsen neergezet. Onder andere nog... In het Zwarenvuur, in de kerk. Nou. En uiteindelijk zijn ze na de oorlog zijn die wel door de geallieerden zijn die gebruikt om overal naartoe te gaan.
Nou, toch wel.
Ja.
En het was Pater Alois. Zeg ik Pater? Pater, ja.
Frater.
Frater Alois. Dus ja. Die ook een schouwplaats heeft gegeven aan die motoren.
Ja.
Je noemde Flip Haak. Dan sluiten we daar even dit deeltje van deze podcast af. En dan gaan we daar nog door.
Moet ik even zeggen?
Ja, doe maar.
Ja, Jan van Haar. Nee, Flip Haak.
Ja.
Die komt ook, hè?
Ja.
Ook zo'n figuur, hè? Je had contacten met de veldwachter Beuvink. Ook een hele beroemde verzetsman.
Dat was een goeie dus.
Ja, echt een goeie. En die had nog een aantal handgranaten en pistolen. En die moesten naar Vater Alois toe. Ja. Wil je dat doen? Nou, hij ging dat samen doen met Jan Vernees. Wat is nou de beste manier om te zorgen dat wij vanuit Escharen die rotzooi naar Vater Alois kunnen krijgen? Dus iemand, een boot. Dus ze hebben een boot gejat of gehuurd, weet ik van wat. Zijn ze van Graven uit naar via de raam naar Escharen gegaan.
Ja.
Toen een beetje sneaky die grote zak met handgranaten en pistolen in die boot. En die ging dus weer richting Graven. Maar halverwege, toen kwamen ze een aantal Duitsers tegen. Die zaten gewoon te vissen.
Die Duitsers waren aan het vissen?
Ja. En hun ook een hengel bij zich of zo.
Goedenavond.
Is er wat gezangen? Nee, helemaal niet. Sorry. Hallo. Oh, no.
Daar ben je wel strand, hè? Ja, is dat.
Ja,
ja, dat zijn natuurlijk wel... We lachen er ook om, want het is bijna een jongensboek.
Ja, ja.
Maar het was bloedserieus. Want ja, als ze gepakt werden, dan was het gewoon klaar.
Ja, ik heb dat vaker gehoord met dit soort lui.
Ja.
Die zit in de jonge tijd van hun leven en zegt maar, luister, als wij gepakt worden, nou, jammer dan.
Ja.
Jammer dan. Als we A zeggen, moeten we ook B zeggen.
Ja.
Dus je probeert natuurlijk wel zo goed mogelijk dat verhaal op te lossen. Maar als het niet lukt, nou, jammer dan. Dan word je naar concentratiekampen gegaan. Of je wordt ter plekke geëxecuteerd of wat dan ook.
Ja. Dit was deel 2 van de oorlog 1914-1945. En we gaan dadelijk door. Dan pakken we nog even weer nog een aantal andere mensen die betrokken zijn geweest bij het verzet.
Ja.
En dan gaan we zo richting het einde, zeg maar, van 1944.
Ja.
En mensen die aan het kijken en luisteren zijn, blijf deze podcast volgen. Vind meer informatie op www.hetverhaalvangraven. Of kijk de podcast of volg die via jouw favoriete podcastprovider. Met Jan ga ik door. We komen nog terug bij de volgende podcast. Abonneer en ik zou zeggen tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en De Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast-app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.